Elektra Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door luisteraars zoals jij. Bedankt voor alle eenmalige donaties en bedankt alle crewmembers die elke maand automatisch een klein bedrag overschrijven en daarvoor leuke extra's terugkrijgen. Wil jij me ook helpen bij het maken van Elektra? Kijk dan eens op elektrapodcast.nl of steun de podcast gratis door hem te delen met vrienden of door een recensie achter te laten. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze keer te gast Rob Schepers. Rob begon als tonprater in het carnaval in Brabant en Limburg. Hij kwam op tv bij one-liner-programma Padum Pats en hij was regelmatig te horen op Radio Veronica als columnist. De afgelopen jaren is hij door het hele land te zien als cabaretier in theaters.
Ja, maar dit zeg je niet. Je zegt niet één keer toen ik 6 was onvrijwillig met mijn oom.
Dit gesprek met Rob nam ik op in het PSV-stadion in Eindhoven. Rob is namelijk diehard supporter en hij speelde hier in de zomer van 2020 zijn stadiontour. 28 avonden stond hij in een uitverkocht PSV-stadion. Voor een beperkt aantal bezoekers wegens corona, maar toch. Uiteraard hebben we het ook over die optredens. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Rob Schepers. Voor mensen die niet bekend zijn met Tom praten, leg even uit wat het is.
Tom praten is typetjes cabaret. En ik vergelijk het wel eens met feitelijk wat André van Duin doet. Of Tineke Schouten. Bert Visser. Gewoon, het zijn typetjes. Een aantal van mijn typetjes was een voetbalhooligan of een kermisexploitant of een bakker. En dan maak je binnen 20, 25 minuten, want dat is ongeveer je speeltijd. Maak je grap dichtheid 100%. Feitelijk moet er in ieder... om de 3 regels is wel het minimum. Moet er een grap zitten.
Ja.
Die aanslaat. En dan kun je tussendoor nog leuke kwinkslagjes zitten. En het klinkt heel simpel. Hè? Er wordt ook best wel op neergekeken vanuit serieus comedy vlak. Ja, Tom praten. Weet je, dat is moppen vertellen. Maar ik ken geen directere en kwetsbaardere vorm van comedy als Tom praten. En het is zo bevredigend als het werkt. Want dan is, als je mij mijn top 10 leukste optredens ooit laat opstellen, dan zitten er zeker 8 tonpraat optredens bij. Omdat het zit super dicht op de mensen.
Ja.
Dus je zit echt gewoon, zoals we nu van elkaar afzetten, zo dicht zit je bij. Dat is natuurlijk in een comedy café ook, en in een zaal ook. Maar daar kun je afstand nemen. Je kunt geen afstand nemen, hè?
Nee. En ook even, als ik het goed heb, is het natuurlijk, veelal zijn het zittingen en carnavalsevenementen. Ja. En dan zit je ook in een zaal gewoon ramvol mensen.
Ja. Daar zitten er soms 150, maar soms ook 1200.
Ja.
Op elkaar gepakt. Dronken. In Limburg hebben ze bakken met de leverworst en gebakken eieren. En de hele... alles. Nou, en die mensen komen om te lachen. Dat is hun enige doel van de avond. Die willen niet bijgepraat worden over de hedendaagse politiek. En die willen ook niet aan het denken gezet. Die willen lachen. Die willen van 8 uur als de avond begint tot 12 uur, 12:30 afgelopen, dus willen ze lachen. Alleen maar lachen, zoveel mogelijk lachen. En daar zijn de tonpraters, meestal 6 op een avond of zo. 5, 6, soms wel 8. En dan is het gewoon, de ene gaat eraf en dan komt de volgende op. En zo gaat het door. En als je een goede avond hebt, dan zitten de mensen 4 uur lang met de tranen in hun ogen. Zitten ze te gieren van het lachen. Maar ja, er zijn ook gewoon heel lastige avonden bij. Er zijn avonden bij waar het niveauverschil heel groot is. Maar ik ken geen comedyvorm die zo direct... Kijk, op het moment dat je stand-up doet, kun je nog altijd... Je kunt op dat moment denken, weet je, is het een jonge volk of studenten? Of ik ga een beetje plattere grappen doen. Of ik ga er zijn veel oude mensen, verhip. Ik zit in een bejaardenhuis. Ik ga bejaarden... Die mogelijkheid heb je met je hebt een pak aan. En binnen dat typetje moet je jouw verhaaltje afsteken. En of ze nou willen luisteren, je kunt niet ontsnappen, je kunt niet weg, je kunt niet in één keer een mooi diepzinnig verhaal gaan houden. Je bent gebonden aan het materiaal wat je hebt, daar moet je het mee doen. En op dat moment, als die zaal niet mee wil, dan zul je ze moeten veroveren. Je maakt mij ook niet bang met welke zaal dan ook. En welke samenstelling. Van, het interesseert me helemaal niks. Dan zeg je, ja, maar zitten wel heel veel. Het interesseert me niet. Voor de studenten binnen zitten. Dat er 15 man zit. Of 1500 man. In smoking. Bejaarden. Ik heb alles gezien. Het is zoveel. Zoveel ruwer dan het theater.
Maar dat betekent ook dat als je ermee begint. En de eis is dat elke derde regel een grap is. Met misschien nog een kwinkslag tussendoor. Als jij de eerste keer achter die ton gaat staan,
ja,
dan zit je nog niet op dat niveau.
Nee, dat nee, nee, je moet eerst wel, toch wel een paar jaar redelijk vaak op je bek gaan. Ja. er wordt wat afgejat hoor in dat circuit. Dus dan ga je, weet je, en dan kun je grappen van andere jatten of van internet. Dat doen natuurlijk heel veel. Die halen gewoon mopjes van internet. Die typen slager in op moppen.nl. En alles wat met slager of met de vlees of wat met een bezorgautootje te maken heeft, daar zetten ze in een volgorde. En dat lezen ze voor.
Ja.
Toen wordt het ook gedaan. Ja, dat klopt. Maar goed, op het moment dat je cabaretier wil worden, dan zul je ook gewoon daarin moeten groeien. Ja, ja. Er is niemand die er meteen staat.
Maar als je dan begint en je zegt, het is zo direct en zo rauw, dan is daar op je bek gaan
ja.
Ook heel erg pijnlijk.
Ja. Ja, dat is echt heel kut.
Weet je nog de eerste keer, want hoe lang geleden ben jij begonnen met Tom praten?
Ik ben begonnen in 2000, nou, ik heb het heel lang bij ons in het dorp gedaan. En toen dacht ik, die andere mensen die nu ingehuurd worden, die krijgen daadwerkelijk ook echt geld. En ik zat dat te schrijven en ik mocht twee keer optreden, want dat was het. Dat was een vrijdag en zaterdag en dan was het weer voorbij voor een jaar. En ik vond het eigenlijk toch wel heel leuk. En toen zag ik die andere mannen, die kwamen dan aanrijden met een chauffeur. En die werden naar het podium begeleid en de rest van het programma moest wijken, want zij moesten voor, want ze hadden een druk. En dat vond ik magisch. En die werden dan naar voren en dan werden ze aangekondigd. En die raffelden hun tekst af uit de blote bol, bam. En die kregen een envelop en die gingen naar de volgende. En toen dacht ik, ja, fuck hey. Maar dan kan ik dat toch ook. En toen, dat is echt waar. En toen heb ik een buut geschreven. Een buut heet dat. Dus ja. Een verhaaltje. Een buut. Als voetbalhooligan. En toen zei ik, dan ga ik meedoen met het Brabants kampioenschap. En zei ik, moet je niet doen, man. Gek. Ik moet eerst gewoon een paar jaar gewoon eerst maar eens even ontwikkelen. En dan denk ik, ja, fuck it. Ik ga niet ontwikkelen. Ik ga naar het Brabants kampioenschap. En dat was eigenlijk mijn derde optreden of zo. En dan werd ik Brabants kampioen vanuit het niks.
Oh, wat goed.
Ja, nou ja, goed. Ik denk dat het publiek heel erg toe was aan een iemand nieuws of aan een nieuwe stijl of zo. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk professioneel tonprater geweest, heel lang.
Ja, dus. en dit was begin 2000.
Dit was 2005.
2005, oké. Okay. Ja. Nu 15 jaar terug.
Ja.
En weet je nog, ik kan me zeker voorstellen, als je met je derde optreden zo'n ding wint, dat je denkt, ik ben de nieuwe god van de tonprater.
Ja, absoluut.
En dan
ja.
Komt er onvermijdelijk een show dat je...
Dat je dat op,
dat je, voor je dat je krijgt, denkt dat je het
op 80% ook wel even kunt afraffelen. Ja.
Weet je er nog één uit die begintijd?
Nou, ja. Ja, ja. Er zijn er heel veel. Ieder nieuw typetje is struggle in het begin. Omdat je komt namelijk van een verhaaltje af wat helemaal staat. Waarin iedere seconde en ieder woordje wat te veel is, eruit gehaald is. Waarin je weet, deze graf werkt op deze manier. Deze graf werkt op die manier als ik hem op die manier breng. En als dit type mensen in de zaal zit, dan moet ik op die manier. Je weet alles. Dat verhaaltje, dat staat. Ik kan nu iedere buurt die ik geschreven heb, kan ik nu het standtepé gewoon afraffelen. Hier, nu. Omdat je vertelt iedere avond hetzelfde verhaaltje.
Ja.
En dan begin je aan een nieuw verhaal. En dan ben je zelf en niet zeker over. Ook omdat gewoon alle grappen nog niet staan. En ook qua timing er nog niks van klopt. En de volgorde klopt nog niet. Maar het publiek wil hetzelfde zien als wat ze het jaar ervoor hebben gezien met die buut die helemaal af was.
Ja.
Dus die hebben een verwachtingspatroon wat compleet irreëel is. Ja, daar ben ik toch wel redelijk vaak. Hè, dat ik dacht van, nou weet je, leuke grappen. En dan gebeurde er niks. En dan hoor je mensen zeggen, ja, ik vind niks, want vorig jaar vond ik leuker. Dan hoor je mensen gewoon zeggen in de stilte. Ja, dat doet ook niet heel, heel veel goed in zo'n... Ik heb ooit... en ik heb altijd wel geprobeerd te vernieuwen ook. Hè, dus had ik een paar typetjes gehad die allemaal een beetje ongeveer hetzelfde waren. Een beetje bravoer mannetjes. En toen dacht ik, ja, ik ga wel iets anders doen. Ik wil even ook dat ik... En toen had ik een typetje bedacht, dat was een depressieve clown. Nou, daar heb ik jou al een keer iets over gezegd. Een depressieve clown. En ik had mijn gezicht gesminkt, zoals recentelijk de Joker gesminkt was eigenlijk.
Ja.
Dus heel onnauwkeurig, met een afhangende mond, dus met een dikke rooie. Echt, het was heel eng ook. Ik ben ook ooit aangehouden in de auto van optreden naar optreden. Mensen gewoon inpakken, hè. En ik had gelukkig, want het was een korte reis. Gelukkig had ik mijn clownschoenen voor eventjes tussendoor. Maar anders had ik ook nog, dan had ik ook nog met die clownschoenen in de auto. Dus ja, je rijdt echt. Je rijdt echt. Maar goed, want je rijdt dus van optreden naar optreden. Dus je rijdt van een kwartiertje reistijd. Dan moet je vlug. En dan ga ik me niet afsminken. Dan ga je gewoon zo de auto in.
Ja, want sowieso even voor mijn beeld. En dat van iemand die luistert. Volgens mij de meeste optredens die je doet, die zijn zo eind oktober tot februari, maart. Precies. En dan is het seizoen wel zo'n beetje klaar. Toch?
Nou, dus... nee, ik kon het jaar rond, kon ik daarvan rondkomen. Ja.
Okay.
Dus er zijn ook avonden die nog, en dan heb je de zomerton praten, of je hebt al kampioenschappen die weer na, die in april zijn. Of zo. Dus het gaat het hele jaar door en die avonden werden er steeds meer.
Nou, jij rijdt rond als clown.
Ik rijd rond als clown.
Hoe reageert een agent? Als...
Nou, maar hier in Brabant ben ik wel bekend. Dus dan kijk eens. Dit is super grappig. Ik ben ooit aangehouden. Dan had ik opgetreden op het politiebal. Dat was de Bromsnorren, heette die. Dat was de politie carnavalsvereniging. En dan had ik opgetreden, een pintje gedronken, in de auto gestapt, naar huis gereden. En toen werd ik in mijn buurdorp werd ik aangehouden door de politie. Was alcoholcontrole. En dan dacht ik, kak, ik had 3 of 4 pilsjes gehad. Wel gedurende de hele avond. Maar ik denk, weet je, je bent moe, dus misschien...
Is net wel, net niet.
Dus ik stop en ik doe mijn raam naar beneden. En die agent zegt, hey, Rob Schepers. Ik zeg, ben je met een bromsnorren geweest? Ik zeg, raam omhoog doorrijden. Ik zeg, doe, dankjewel. Dus dat gebeurt ook. En met die clown was verder ook niks. Was gewoon grappig en ik mocht doorrijden. Maar ik had bedacht, ik ga een depressieve clown ga ik doen. Gewoon om er iets meer... Een laag overheen te leggen. Dus puur vanuit chagrijn en vanuit mopperen en vanuit mineur mensen mee te krijgen. Dat is natuurlijk veel moeilijker dan dat je lekker vrolijk en staat te lachen. Dus het was een half uur lang echt keiharde grappen over kinderen, over slaan, over honden die in de fik gingen, weet alles. Het was echt, het was mopperen, mop over de begrafenis van mijn vader, want die was ook clown. En alles was echt zwarte humor. Maar dat is rete moeilijk om te spelen. Omdat en de zaal dat er helemaal niet gewend is. Die zijn de vrolijke grappenmakers gewend. En omdat je... Er is een hele dunne scheidslijn tussen... Dat mensen snappen dat je chagrijnig speelt. En dat mensen denken dat je chagrijnig bent. Ja. Ja, want ik weet dat ik stond in Reuzel of zo. Weet je, dat was zo'n dorp waar je ook niet heel veel laagjes moet toevoegen aan je verhaal. Want... en ik stond daar, ik volgens de tweede keer met die clown of zo. Clowntje Kniesoor heette die. En er gebeurde niks. Ik had 5 grappen gehad, er gebeurde niks. Mensen, het was om 8 uur, ik moest de zaal openen. En ze had een kopje koffie achter de kiezen. En verder niks. Dus die zaal was helemaal koud. Oh. En ik stond daar als Clowntje Kniesoor. En ik deed 5 grappen over mijn pa overleden was en over moppen en over mijn kinderen en zo stond ik. En toen hoorde ik iemand vanuit echt volledige stilte op rij 1 zeggen,
en je hebt er gewoon geen zin in vandaag.
Zo. En toen keken ze elkaar heel vermoeid aan. En op een gegeven moment is ook kwijt. Mensen gaan gewoon een kwartier, die gaan dan naar 10 minuten, gaan zo met elkaar praten.
Ja.
Dan voel je van, dit gaat... win je ook niet meer. Dat is een verloren zaak. Dus dan gebruik ik die set maar om mijn tekst een beetje te stampen. Om er vanaf te gaan. En dan moet je achter zo'n keukentje in.
Ja, het was niet alles, hè?
Zeggen ze dan. Maar dat weet ik dan ook. Dus dat is niet erg. En dat verhaaltje heeft mij dus ook het meeste moeite gekost om die uiteindelijk onder controle te krijgen.
Ja.
Weet je, die kun je ook niet overal doen. Je hebt ooit de tragische vergissing gemaakt. Want ik werd natuurlijk heel veel gevraagd, ook voor allemaal dingen buiten de tonpraatavonden om. Dus bij bruiloften, jubilea, dan kenden ze mij van de hooligan, en zingen. En toen ging ik dus die clown ging try-outen. En toen dacht ik, weet je, er zit gewoon goede grap. Er zit ook echt goede, als ik hem nu nog teruglees, er zit echt goede grap in. En dacht, die kan ik toch overal doen? Er zitten gewoon goede grappen,
Ja.
Dat werkt bij iedereen zelf. Tuurlijk, dat werkt altijd. Maar dat was ik gewend, namelijk bij die andere 3 typetjes. Dus op het moment dat je iets lekker vrolijk en dan werkt het altijd. Kun je,
ja, zeker nou, als ze toegankelijk zijn.
Ja, dan kun je op een bruiloft staan of op een communityfeest. Dat kan altijd. Nou, bij die clown kan dat dus niet. Ben ik achtergekomen.
ik werd op een communityfeest toevallig?
Nee. Een jubileum van een zwemclub. In Gemert moest ik naartoe. En daar hadden ze gezegd, leuk is gewoon een half uurtje, we hebben een jubileum met de zwemvereniging en dan kom je dan een half uurtje grapjes vertellen. Ik zei, maakt het uit wat ik doe, Nee, is altijd goed. Dus ik dacht, mooi, kan ik de clown gaan testen, dacht ik. Dat is grappig, hè? Want er zijn ook kinderen. Dus ja, weet je, kinderen houden van clowns, dacht ik toen nog in al mijn naïviteit. En ik was zo stom geweest om niks anders mee te nemen ook. Ik had geen ander pak bij me. Dus ik liep die ruimte in. Dat was een van de dansschool waar ik me moest melden. En dat was een hele traditionele dansschool met zo'n hele grote parketvloer. Zo'n glimmende dansvloer. En dan pilaren. En daar zaten dus zitjes achter. Snap je? Dus je hebt in het midden zo'n vloer. En dan van die zitjes daaromheen. Afgeschermd door pilaren die rondom die dansvloer stonden. Super traditioneel. Super oudbollig. En ik werp een blik op die zaal. En ik zie die mensen allemaal in die zitjes zitten. En ik zie zo'n parketvloer van... Wat is zo'n ding? 10x10. Echt enorm.
Ja.
Helemaal leeg. Was niks. Er zat één microfoon in het midden. En ik kijk die zaal en die vent die zegt... Ja, hier gaat het plaatsvinden dadelijk, jouw optreden. Ik zeg, maar die mensen die zitten niet echt om me heen. Nee, die zitten in die zitjes. Maar jij staat daar bij die microfoon in het midden van... Ik zeg maar... Jullie zitten super ver weg. Ja, ik kan wel vragen of ze dichterbij komen. Maar ik had inmiddels een reputatie opgebouwd in Brabant. Als je dichterbij staat, dan ben je de lul. Dus er ging bij mijn optredens niemand dichtbij zitten. Dus ik denk, fuck. Had ik toen een ander pak bij gehad, had ik een ander typetje gekozen. Maar ik kon geen kant op. Want ik had alleen mijn clownspak meegenomen. Dus ik mijn clownspak aangetrokken. Zo ongeïnteresseerd mogelijk gesminkt. En toen werd ik verkeerd aangekondigd ook. Je moet een paar dingen moeten gewoon op orde zijn. Het was een jubileum van een zwemclub. Het minste wat je kunt doen is dat je in ieder geval aandacht vraagt van de mensen dat er een optreden komt. Want ik was geheim gehouden ook. En dus ik sta aan de deur mee te luisteren. Ik hoorde iemand zo'n piepende microfoon. Geluid dat weg. Hier is een optreden van Rob Schepers. En er gebeurde ook niks in die zaal. Het bleef doodstil. Mensen zaten even, een optreden van... Hè? Dus toen heb ik die man gezegd, dit gaan we anders doen. Ik zeg, je hebt gewoon vanuit extra hard vanuit de deuropening, dat iedereen het hoorde. Ik zeg, zo ga ik niet beginnen. Ik zeg, je gaat maar terug. En je kon hem even... Dat kon ik ook, want ik was natuurlijk een chagrijnig type. Dus ik kon maar vanuit mijn typetje, kon ik dan... Ik zeg, ga weer terug. En je kon het mij fatsoenlijk aan. Ik zei, dan gaan de mensen staan en die gaan om de microfoon heen staan. Ik zei, dan zul je zien, dan komt het... Oké, dus die man die ging dan weer terug. Dat was ook een beetje een spelletje waar je speelde. En ik trok me weer terug in de kleedkamer. En ik hoorde die man, hier... En die mensen gingen allemaal staan. En hier komt hij dan. Geef hem een groot applaus. Dus dat was in principe toen in orde. En ik kwam op. Maar toen kwam ik natuurlijk op bloedchagrijnig. Dus met die mond naar beneden gesminkt en sloffend. En iedereen verwensend aankijkend. Dus dat ging van... Dat gebeurde er. Naar heel traag klappen. En toen voelde ik al, misschien is dit niet het gezelschap wat zich leent voor dit verhaal. Maar het werd alleen maar erger. Want ik moest dus door de mensen heen richting mijn microfoon. En ik passeerde bij het doorsteken van die haak twee jongens met het syndroom van Down. En ik hoorde die ene zeggen, een knoon! Dus die liepen achter me aan. Dus ik liep richting de microfoon en ik hoorde achter me horen flap, flap, flap. En ik kijk om, staan er... Ja, mag ik Mongolen zeggen?
Van mij?
Anders moet ik iedereen... Staan er dus twee Mongolen achter mij. Tot grote hilariteit van de mensen die er omheen stonden. Dus ik kijk maar ik kon niet uit mijn rol vallen. Dus ik kijk die jongens aan. Ik zeg, ja. Je bent een clown! Ik zeg, ja. Dus ik loop door richting mijn microfoon. En ik denk, ja, kut, hoe ga ik niet uit radio? Want ik kan... Ik kan het moeilijk tegen twee Mongolen zeggen. Optieven. Ik ga hier een try-out doen voor een clownsbuurt. En die jongens, die dachten, clown, dat wordt gezellig. Dus ik draai om. En er zat een spanning in haar gezelschap. Want dat hele gezelschap, dat zijn Nick en Fred. Nick en Simon, als we dan toch de parallel helemaal trekken. Die dacht, hoe gaat die jongen hiermee om? Want die heeft twee Mongolen voor zijn microfoon staan. Dit wordt lachen. Dus je voelde aan alles, dit wordt een legendarisch optreden. En ik neem plaats achter een microfoontje. En nog steeds stonden de mensen gewoon 10 meter van me af, hè, 15 meter. Die stonden, hadden een haakje gevormd, maar dan op zo ver mogelijk afstand van de microfoon. En ik ga staan en die twee jongens gingen echt recht voor mijn neus staan. Recht voor mijn neus op een kale dansvloer. En ik begin mijn act, ik zeg, hallo, ik ben Clowntje Kniezoor. En waarop die ene, er waren twee jongens en die ene was vrij vlot. En die andere niet minder. Die was minder vlot. Die volgde de vlotte, zeg maar. Dus op alles wat ik zei, dus iedere zin, zei die... Oh ja, joh! En dan zei die andere... Nou, dat was bij de eerste opmerking. Dus ik zeg hallo, ik ben Klootje Knie. Oh ja, joh! Toen dacht ik, ja, dat is een soort primaire reactie. Maar dat gingen ze vervolgens bij iedere regel doen.
Nee.
Bij iedere, dus ik zeg, ik ben kloon. Oh ja, joh! En dat ging een tijdje goed, want het publiek vond dat grappig. En ik vond het in het begin ook wel grappig, waardoor ik mijn lach niet kon houden en ik uit mijn rol viel. En toen was ik er klaar mee. Weet je, ik had er 5 minuten gestaan en dacht, ja, dit gaan we zo niet volhouden. En die jongens, die genoten van hun rol, want die kregen aandacht.
Die kregen aandacht en lach, ja, geef ze zo gelijk.
Dan hou je op die manier, hou je het geen 25 minuten spannend natuurlijk. Dus ik zeg, nou, misschien leuk dat jullie er zijn. Ik zeg, hartstikke fijn. Ik zeg, maar ga maar even terug in het publiek staan. Ik zeg, want ik ga nou... en toen was ik er klaar mee. En toen heb ik een van de... Ik zei, kan er een begeleider komen? Want dit... dus er kwam iemand met tranen in de ogen van het lachen. Die kwam ze halen. Brullend van het lachen. Want ja, die vond dat fantastisch. Die nam die twee jongens mee. Ik zeg, we gaan opnieuw. Want ik was hartstikke leuk, maar zo gaan we. Dus ik kondig mezelf een keertje aan, zei ik. En dan gaan jullie gewoon naar de van niks gebeurd is. Ik zeg, we gaan klappen en juichen. Ik zeg, dan gaan we... Ja, oké. Dus ik ga weer terug naar die kleedkamer. Ik kondig mezelf aan, want ik kon over de mensenmassa heen schreeuwen. Ik kondig mezelf roepend in die zaal aan. En hier, laat je horen voor. En toen liep ik dus weer heel chagrijnig weer terug richting de microfoon. En toen dacht ik, dit heb ik heel goed herpakt, dacht ik. Want ik heb ze even laten lachen. Ik heb die mensen in hun waarde gelaten. Ik heb me kranig geweerd. Nu gaan we gewoon volle bak. En ik ga achter de microfoon staan. En mensen zijn uitgeklapt. En ik zeg, hallo mensen, mijn naam is Kloontje Kniezoor. En ik hoor van achteruit de zaal. Oh ja, joh. Nou, kut optreden. Achteraf bleek dus dat mijn interactie met die twee jongens... En dat was het enige waar de mensen om gelachen hebben in die eerste 5 minuten. En dat hele optreden daarna is gewoon niet gelachen. En die mensen hebben echt gewoon 20 minuten gewoon bij aan zitten staan. Waar is die jongen mee bezig met dat zacht? Die is gewoon chagrijnig geraakt door dat euvel.
Oh.
Dus toen hebben
dat ook nog. Die kunnen dan helemaal niet het onderscheid maken tussen dit is gewoon je typetje.
Ja, nee, want die dacht dat ik chagrijnig was geworden door wat er gebeurd was.
Ja.
Ik kon geen kant op. En dan zie je dat ja, misschien had ik het gewoon wel door moeten zetten. Misschien had ik gewoon 5, maar ja, dat kan niet.
Nou ja, maar ook al is dat waarom ze lachen na 10 minuten...
Is dat op.
Is dat ook helemaal op.
Ja. Dus ja, je leert er wel van dat soort dingen. Want je weet gewoon, de grootste les, gooi je altijd 3 pakken in je auto. Zodat je nog, mocht er een Mongolen binnen zitten, dat je de kermisexploitant nog kan doen. Dus nee, het hartje ook gewoon in weerbaarheid. Gewoon je niet laten kennen en blijven staan. En gewoon tegen beter weten in proberen het publiek voor je te winnen. En soms gaat dat gewoon niet. Soms is er gewoon publiekelijk, collectief door het publiek besloten. Dit is niet grappig. En hier gaan wij niet om lachen. Al ga je op het podium zitten schijten.
Doe je dat als je, oneerbiedig gezegd, vast zit in je typetje? Want als ik gewoon als mezelf op het podium sta... Of jij tegenwoordig ook, denk ik. Dan kan je natuurlijk dat nog benoemen. Of je kan met dat gegeven gaan spelen. Of je kan daar iets mee.
Ja, of je kunt...
Maar ik denk dat je binnen je type... Ben je ook redelijk gebonden misschien?
Redelijk, aan wat je kunt geen kant op. Je kunt echt... Je kunt een beetje improviseren. Maar ook dat zal altijd binnen jouw typetje moeten. Ja. Dus op het moment dat ik een chagrijnige... Ik heb ook een bakker gespeeld ook. Maar die was voornamelijk heel moe. Dus dat is ook een soort geprikkeld en geïrriteerd. Daar kun je niet de lolbroek uit gaan hangen. Daar zul je binnen jouw het karakter wat je jezelf hebt aangemeten, zul je ook de interactie moeten zoeken. En wat ik bijvoorbeeld mezelf op een gegeven moment heb aangeleerd, is standaard. Ik heb 2 van die chagrijnige typetjes die ik speel. Dus die clown en die bakker. Ik ga altijd de interactie zoeken. Altijd. Op improvisatiebasis gewoon. Dat zijn ook meestal de leukste momenten. Want het lukt eigenlijk, zeker met Tom Praat, lukt dat eigenlijk altijd. En ik laat me altijd 1 keer per optreden uit mijn rol vallen, zogenaamd. Dat er iets grappigs gezegd wordt vanuit de zaal. En dan zien mensen mij worstelen met het feit dat ik mijn lach in moet houden. Dat is allemaal gespeeld. En dan op een gegeven moment val ik en dan, weet je, dan doe ik mijn handen voor mijn gezicht. En dan ga ik met mijn schouders schokken. En dan denken mensen, oh, we hebben hem. En dan, dat is allemaal gespeeld.
Ja.
En dan kom ik naar de kleedkamer binnen en dan slaan ze op de schouder en zeggen ze, oh, ze hadden nu goed te pakken, hè? Ik zeg, ja, dat gebeurt jou niet vaak, zeg ik. Nee, dat gebeurt mij nooit. Het was al de derde keer die avond. Maar dat gaat niet, want het is ook een beetje de magie, ja, gewoon hoog houden.
Maar is dat ook ontstaan vanuit avonden waarop je daadwerkelijk uit je rol bent gevallen?
Ja, het is ooit ontstaan omdat het echt gewoon gebeurde dat ik mijn lach niet kon houden. Omdat er iets heel grappigs gezegd werd vanuit de zaal. Of iets heel doms.
En weet je nog wat dat was?
Ja. Ik had een act als advocaat. En ik vraag dan wel eens van mensen ooit zelf in aanraking geweest met justitie of zo. En meestal doe ik dat bij de Raad van Elf, bij de prins. Die zit achter mij meestal op het podium. En toen zat er een man en die stak zijn hand op. Ik zei, ooit een aanraking? Ja, ooit een aanraking. Was in Limburg was het. Ooit een aanraking geweest met politie of met justitie. Hij was ooit in de rechtbank. Ik vraag dan, wie is ooit in de rechtbank geweest? En toen zei hij, ja, ik ben ooit in de rechtbank geweest. Was een zakelijke kwestie. Ik zei, mag ik vragen, wat doe je dan? Ja, hij was fruitteler. Ik zei, oké. Ik zei, waarom was je in de rechtbank? En toen zei hij, met droge ogen, ik had een geschil. maar dat was niet eens als grap bedoeld. Dus die zaal ging helemaal stuk. En die man zat heel, heel suffer. Die snapte helemaal niet. Denk, ja, hij dacht, ik word uitgelegd. En ik stond echt te gieren van het lijf. Ik denk, gewoon een hele, echt, maar omdat ik hem daarna nog ooit geprobeerd, dan werkt hij niet meer.
Nee.
Want hij is te dom voor woorden, het grapje. Maar omdat hij zo droog gebracht werd, en toen viel ik uit mijn rol. Omdat het zo grappig was. En ik merkte dat de zaal daar helemaal stuk op ging. En die ging, dat hadden jullie vooraf zeker afgesproken. Ik zei, nee, dat gebeurde allemaal spontaan. Ik denk, ja, als je dus de spontaniteit kunt veinzen. En je kunt daar, mensen gaan met een verhaal naar huis. Je moet zorgen dat mensen, er staan er zes op een avond. En ik vind het lekker om eruit te springen. Dat er iets gebeurt, waar de mensen de volgende dag zeggen, hoe was het Tom praat? Och. En dan zal vertellen, bij Rob Schepers was het er een. En die is helemaal uit zijn rol. Ik denk, ja, dat moet ik hebben.
Ja.
Dus dat je, grapjes maken kunnen ze allemaal. Maar er moet iets gebeuren, wat als herinnering meegenomen, ook naar organisaties toe. Dat ze denken, dat was toen. Laten we die nog een keer boeken, want toen was dat zo'n succes.
Ja. Dus ik moet gelijk denken aan André van Duin.
Ja, met Fransje van der Schoten. Ja.
Ik denk dat heel veel mensen geen één sketch meer weten te noemen, maar wel hoe hilarisch het was als André van Duin stond te fucken met Frans van der Schoten, die ze lach niet in kon houden, of Corrie van Gorp.
Ja, dat hij denk ik achter het podium door, achter het doek door ging lopen, of ze ergens een hand doorheen stak, wat dan, weet je. En ik heb altijd gedacht dat gewoon oprecht. Dat ik heb altijd gedacht van André van Duin, die heeft het zo gespeeld, zo opgerekt tot aan televisieopnames, wetende wat hij kon doen. En op dat moment Frans van der Schoten helemaal gek gemaakt door zaken. Ja, dat heeft hij waarschijnlijk, is dat iedere avond zo gebeurd. En Frans van der Schoten is gewoon een hele goede, ik doe net alsof ik lacher.
Ja, ik ben heel benieuwd. Ik wil geloven dat gewoon echt was.
Ja. Ja, ik wil het ook geloven, maar ik ben er inmiddels eigenhandig achter gekomen dat het heel makkelijk te veinzen is.
Ja.
Ik heb bijvoorbeeld, ben vorige week dus weer ergens achtergekomen. Ik ben naar die show van Jochem Meijer geweest. En op een gegeven moment doet hij die dinosaurus na, dat hij over het podium heen stampt. En dan hoor je boef, boef, boef. En die worden vanuit de techniek worden die aangezet.
Ja.
De zaal ging stuk in Eindhoven toen die technicus één stapje te veel. Weet je wat ik het over heb of niet?
Ik heb het fragment gezien in de documentaire inderdaad.
Ja, dan zegt hij naar de technicus, dat was één te veel vriend.
Ja, je hoort inderdaad nog één stap
één
van de dinosaurus en hij staat al stil, was er één te veel vriend.
En in Eindhoven deed hij natuurlijk exact hetzelfde. En die avond vond ik dat heel grappig. Ik denk, zie je wel, weet je, er gebeuren hier ook dingen die terwijl waarschijnlijk heeft hij dat vanaf voorstelling 1 ingezeten.
Ja.
En dan zie ik die documentaire, denk, kak.
Ja.
Ik ben er zelf ook ingetuind. Dat je denkt dat dingen gebeuren.
Nou ja, Najib Amali heeft in een oude show sketch dat gebitje verkeerd zit. Ja. Ik weet dat ik dat volgens mij op tv zag en dacht, jezus, dat is toch ook dat het precies met je opnames gebeurt.
Dat ze dat niet uitgeknipt hebben. Hoe naïef waren wij, Wouter? Dat we... Ja, maar dat is toch fantastisch? Dat je mensen... Dat is, kijk, je hebt als comedian kun je mensen wel iets meegeven, maar je kunt ze heel moeilijk aan het denken zetten. Je kunt ze wel... Weet je, het is geen... Bij mij tenminste, ik breng ze een lach.
Ja.
Maar op die manier kun je ze in ieder geval wel nog een soort van verwarring meegeven. Van, was dit nou echt of was het gespeeld? Of gebeurde dat? Was dat vooraf? Dat vind ik dan mooi. Dat mensen toch nog vraagtekens overhouden aan hetgene wat er gebeurd is.
Ja, als Rob Schepers echt in de lach schoot. Oh. Betekent dat dan ook dat Trump echt beter is?
Dat is nooit echt goed geweest, toch?
Ik denk niet dat we het naar dat niveau trekken. Wel, wat ik interessant vond, ik was dat vergeten. Ik heb volgens mij in mijn leven... Ik heb één keer op een herenzitting gespeeld 's ochtends. En ja. Één keer op een... heet het dan een buteavond?
Ja.
Als mezelf, wat ik ook al heel eng vond. Maar die wilde mij graag hebben. Ik zei, maar ik ben geen typetje. Ik probeer juist zoveel mogelijk mezelf te zijn. Maar inderdaad, je hebt de raad van 11 achter je zitten.
Ja.
Hoe is dat op een avond dat het niet gaat? Want dan zitten dus...
Die gaan gewoon praten.
Ja. Serieus?
Ja hoor. Ja, want die zitten op kosten van een carnavalsvereniging bier te drinken. Ja, die hou je om 11 uur niet meer stil als het niet interessant is. Dat is echt schaamteloos. Ja. Er gebeuren inderdaad wel ooit... Ik hoor gewoon gesprekken achter me. Dat hoor je gewoon. En zeker als je naar... Je moet ooit 4 keer naar dezelfde carnavalsvereniging. Hebben ze 4 avonden... Ja, het gemiddeld niveau van de carnavalsvereniging, avond 2 trekken ze ook nog, want dan valt de rest van de grapjes valt dan ook. En avond 3 is meestal de vrijdag daarna, dus dan zit er weer een week tussen. Dus dan zijn ze het merendeel alweer vergeten en gaan ze weer opnieuw lachen. En avond 4 treedt meestal de verveling toe, want dan hebben ze alles al 4 keer gehoord. Ja, en dan hou ze maar eens scherp.
Maar kom je dan 4 keer met dezelfde buurt
aan? Ja, natuurlijk. Ja, je hebt 4 keer een andere zaal voor je. Je hebt 4 keer een ander publiek. Alleen, je zat in exact dezelfde setting.
Ja.
Met exact dezelfde prins en prinses achter je.
Ja, die horen hem natuurlijk voor de 4e keer.
En die hebben meestal nog wel enig respect. Maar Raad van 11, die zitten niet voor niks in de Raad van 11. Hè? Dus die haken, op een gegeven moment haken die af als je het niet goed doet.
Is er één avond die er uitsprong waarbij je misschien nu denkt... Oké, als die bellen, ik ga er niet eens meer heen?
Alles wat begint met ik bel namens een vrouwenzitting, gaat gewoon daar gaat meteen de horen erop. Dus vrouwenzittingen, ook daar heb ik met de clown gestaan trouwens. En dan hoor je, wilde piemel. Want dan komt er een stripper een half uur later, daar staan die wij even te wachten. Ja, het klinkt heel banaal. Vrouwen zijn veel erger dan mannen. Want de herenzitting, daar komen ook altijd, weet je, danseres en zo. Bij een dameszitting of een vrouwenzitting, daar staat altijd gewoon voor het culturele karakter wordt er een tonprater. Daar zit geen enkele vrouw op te wachten. Want die vrouwen houden op die manier niet van lachen. Die gaan meestal met een man mee naar zo'n avond, maar een hele zaal vol met vrouwen. Die gaan niet luisteren naar een tonprater. Blij zijn als je gewoon met al je kleren het podium bereikt. Want ze rukken het gewoon echt. Bij die clown viel het mee, gelukkig. Het is schofterig, zijn ze. Echt. En roepen en piemel. Ja, nou, dan kun je na 5 minuten kun je beter gewoon ophouden. Dan ga je nooit. Dus vrouwenzittingen doe ik sowieso niet.
En heb je ze nooit gedaan of doe je ze niet meer?
Nee, ik heb de vrouwen.
Nee, vrouwenzittingen.
Ik heb ze. Tuurlijk, maar je wordt toch. Ik zeg, in het begin zeg ik overal ja tegen. Ja. Ik heb alles aan. Ik vind ook dat je alles moet proberen. En er zitten ook best leuke vrouwenzittingen tussen zitten. Maar 3/4 was gewoon verschrikkelijk. Nou, en dan ga ik niet bij iedere nieuwe vrouwenzitting het risico nemen om meer zo verschrikkelijk. Want dat frustreert
wat
mij.
Wat is de ergste vrouwenzitting die je ooit gedaan hebt?
Dat was in... Was dat in Landgraaf? Nou, ergens in, dat is ook alleen in Limburg, hè, vrouwenzittingen. daar heb ik denk ik de 4 minuten niet aangetikt. Daar draaiden ze niet eens om. Ik bleef gewoon met de rug naar me toe. En dan 600. Dat ik er stond. Ik denk, weet je, als muziek kun je er nog een beetje overheen staan te zingen. Maar daar gaan staan, grappen vertellen waar niemand luistert. Nee. Niemand. Ja, dan ben ik weer gegaan. En dan zegt zijn organisatie, ja, misschien had je toch een ander typetje moeten kiezen. Ja, hoe is het onderhand? Het was een Roermond, volgens mij. Volgens mij was het in Roermond. Maar... Ja, je moet ook gewoon niet te bang zijn. Klaar. En waar heb jij gestaan dan? Welke herenzitting, weet je dat? Was in Brabant.
De herenzitting die ik ooit deed... was op een zondagochtend in... Sowieso, die hebben vaker comedians. Bas Birker is er ook geweest. Arie Komen is er ook al vaker geweest.
Ja. Was het leuk?
Het was heel leuk. Het was te gek. Het was op de eerste zondag van het jaar. Echt 4 januari 's ochtends. Ja. Om 11:30 moest ik op. Iedereen had hem al lekker zitten. En er stond daar dus 180 man voor me al half aangeschoten. Ik heb 20 minuten een beetje die zaal belachelijk gemaakt. Wat informatie ingewonnen over dingen uit de buurt. Daarmee zijn spelen de presentatoren afgezeken. Ja. Topavond. En om 12:15 zat ik weer terug in de trein met mijn envelop. En dat was de eerste show van het jaar. Ik dacht, nou, dit wordt een leuk jaar.
Ja, ja, maar wat ik zeg, als het leuk is, dan vind ik het ook geen bevredigerende optredens dan Tom praten.
Ja. Nee, de andere die ik deed was in Overijssel. Want daar heb je natuurlijk ook gewoon zo'n hele enclave. Ja, dat is voor jou. Dat
ken ik niet, joh.
Nep.
Nee, helemaal niet. Maar ik ken dat niet. Want dat is niet.
Maar die doen in essentie hetzelfde. Dus daar was ik was er op tijd. Ik moest een soundcheck doen. Toen was het, want laten we even de doorloop doen. Want dan word je hier door de dansmariekes meegenomen. Ja. Wat? Door de dansmariekes? Mogen die mee naar huis? Oké.
Ja, die zijn 12.
Ja, dat zag ik later ook. Toen was de lol er wel een beetje af. Ja.
Maar 2. Roep 24, toch?
Nee, maar ik scheet wel in mijn broek, moet ik zeggen. Want zeker inderdaad, al die tompraters die voor me waren, ja, die zijn wel gewoon in een typetje. En het is heel duidelijk. Ik vond het heel tof aan de sfeer, dat er is nul pretentie. Wat je zegt, iedereen komt gewoon om te lachen. En het is haast, ook al is het een gejatte mop. Als dat de mop is die iedereen kent, krijg je hetzelfde effect als dat de Rolling Stones Satisfaction inzetten. Dat die zo, jee, deze kennen we. Dat is te gek. En ik heb dan zo, oh jee, maar ik kom gewoon.
Maar het was eigenlijk zeggen, deze gaan we snappen. Dat was eigenlijk vooraf de garantie. Oh, dit wordt leuk.
Ja. Dus ik vond het wel eng. Want ik dacht, ik kom gewoon met 20 minuten over mezelf.
Hoi, Wouter hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van een gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaar staat. Oké, snel weer terug.
En het was uiteindelijk heel erg leuk om te doen en inderdaad ook de interactie gezocht. En je pakt wat dingen eruit over zo'n groep en over het dorp ernaast, wat natuurlijk altijd rivaliteit is. Ja. Dus het was een topavond. Maar ik...
Ik heb René ooit meegenomen. René van
René Vermeers.
Op een tom. Wilde die graag. Zeg, kom een keer kijken. En die heeft zijn ogen uitgekeken. Met name in de flexibiliteit die wij als optredende tompraters hebben. Dus wij zaten thuis nog koffie te drinken. Zeg, maar hoe laat ben je dan op? Ik zei, om 8:00. Maar het is 7:00 geweest, zei hij. Maar ik snapte hem niet, want ik deed toen nog geen theater. Dus ik keek, ik zei, ja, maar... Hè? Maar moet jij niet dan... Ik zei, nee, ik moet naar Liesel. Ik zei, dat is 25 minuten rijden. Ik zei, dus wij rijden over 10 minuten weg. En ik zag hem, ik kan niet. Hoe kun jij om 8:00 op moeten en om 7:00 nog thuis koffie drinken en dan nog zeggen, we rijden over 10 minuten weg? Maar ik had geen idee waar zijn stress vandaan kwam. Dus we zitten in de auto. En hij zei, ja, Rob, het is 7:15. Ik zei, maar we zijn dat toch ook? Dus ik draai de parkeerplaats op. En die loopt als een kolkende zaal binnen. En achter word je dan, hey Robbie. Want ik ben er ook al vaker geweest. En dan word je achter een kleedkamer. En René echt met zijn bek open liep hij mee. En ik kleed me om. En dan kreeg ik zo'n klopje. Over 4 minuten, Rob, haal je dan? Ja. Maar je moet ook sminken. Ik zei, ja. Weet je, en dan gewoon een snorretje sminken, je hoed op. En dan komt er iemand, heb je al een headset? Ik zei, nee, die heb ik er niet. Maar echt die blinde paniek bij René en Bas van Elk was ook mee. Die blinde paniek van, dit gaat helemaal mis. Wat is dit voor een voorbereiding? En dan wordt er een headsetje, gewoon in het lopen richting de zaal, wordt het headsetje nog om je hoofd heen geduwd. Zat hij aan? Yo. En dan ga je het podium op. Gewoon zonder enige, maar zo ben ik het gewend. Je gaat zonder enige voorbereiding ga je het podium op, zaalplaat spelen. Je loopt er vanaf met je envelopje en je stapt in de auto. En die twee die kwam echt trillend. En nu? Ik zei, dan gaan we naar de volgende. Waar gaan we naartoe dan? Ik zei, ja, we gaan nu naar Nijmegen. En je rijdt naar Nijmegen toe in 3 kwartier. En daar kreeg je al, weet je, exact hetzelfde. Dan kom je 10 minuten van tijd binnenwandelen. Op door je akkertje, maar ik ben het niet anders gewend. Door je akkertje naar de kleedkamer en dan jas ophangen. En oh, leuk, er is ook geen enkele organisatie. Als je een uur te vroeg binnenkomt, zeggen ze, je bent er niet, hè? Dat is de reactie. Je bent pas over een uur, hè? Ik zeg, maar dat weet ik. Iedereen komt er gewoon 5 tot 10 minuten voor tijd komen ze binnen. Dat is zo'n ongelooflijk verschil met het theater.
Ja.
Waar je dan om 3 uur in het theater geacht wordt te zijn. En dan moet je nog even de doorloop doen. En dan moet je een soundcheck doen. En je moet even nog even je rust pakken. Pak even je momentje. Eventjes in de kleedkamer zitten. Even jezelf opladen. Fuck it, joh. dus daar heb ik ook nooit zo... Ik merk nu wel dat het theater is wel wat dat betreft zwaarder. Gewoon door, er wordt meer van je verwacht. Kijk, bij Tom Praten kun je opgaan in een avond. En als je minder optreden hebt, dan hebben ze alsnog een leuke avond gehad, de mensen. Maar nu ligt alle verantwoordelijkheid bij jou.
En er zitten ook nog 5, 6 Tom Praten omheen. Dus ja.
Ja, dus die druk is minder om te presteren in het theater. Dus nu neem ik het theater wel serieuzer daarin. Dus ik ga echt heel vroeg naar theater. En dan ook echt op mijn gemak gaan eten met de technicus. En... Dus maar die avond, ja, en zij vielen van de ene verbazing in de andere. En voor mij was het gewoon een volledige doorsnee avond. Ging nog op een gemak boekjes verkopen ook na afloop. Terwijl er tijdsdruk op zat voor de volgende. Dan denk ik, ja, weet je, als ik je 20 boekjes verkoop, een tientje. dat levert mij meer op dan het optreden waar ik nu naartoe ga. Dus ik pak hier even een momentje en dan ga ik daar. Want dan bel ik onderweg, een beetje vertraging. Oh, schippend, zie je wel komen. En dan kom je 5 minuten later binnen, ja, dat is ook goed. Dus, ja, maar daarin, dus, wat ik zeg, het is, er is geen betere leerschool, denk ik, dan nee. Dat wereldje. En ja, je hebt het meegemaakt, 2 avonden. Als het leuk is, dan is het ook echt leuk.
Ja.
En Risa is dus afgelopen jaar, Risa Tisserand, is gaan Tom praten daardoor.
Ik zag het inderdaad, ja. Toevallig op de dag dat wij dit opnemen, komt de aflevering van Risa online, de aflevering 43. En ik las inderdaad ergens dat Risa, die was als Robertje Knokken.
Ja, Robertje Matten.
Robertje Matten, dat is het. Is ja. Die meegegaan? Ja, ja, wat goed.
Ja, die is ook een keer meegereden of 2 keer meegereden. En die vond het zo fascinerend. Die zei, ik wil dit ook proberen. Hij zei, dit lijkt me zo moeilijk, maar ook zoveel voldoening geven.
Ja.
En die heeft behoorlijke optredens gehad, hoor. Dat is echt leuk. En wij zijn plat Amsterdams.
Ja, ja. Nou ja, ik moet zeggen, ik heb er de tijd en de energie nu niet voor. Maar het lijkt me ooit te gek om gewoon een buurt te schrijven van 20 minuten die gewoon ja. Af is. Dat je weet, dit doe ik. En dat je er inderdaad, als je 3 shows in de week doet die lekker gaan, dan is dat te gek. Maar als je die alle 3 op 1 avond kan doen.
Ik heb weekenden gehad met 18 optredens, ja. 18? Ik weet nog dat ik, toen had ik het Keienbijterskampioenschap gewonnen als bakker.
En help me even, wat is het Keienbijterskampioenschap?
Dat is het meest prestigieuze toernooi op het gebied van... Dus dat wordt uitgezonden omroep Brabant. Ik weet nog, toen ik de eerste keer won, hadden ze een kijkcijfers van 1 miljoen. Ja, dat was een live uitzending. Dat hadden we volgens mij 600.000 of 700.000 live gekeken.
Dat is voor
gekeken.
Nationale tv al
dat is echt bizar.
Geweldig.
En dus met wat er daarna nog op internet gekeken is, hadden ze 1 miljoen kijkers gehad. Dus dat is bizar. Dus die heb ik 4 keer gewonnen. En de laatste keer dat ik hem won, wat ik doe al lang niet meer mee. Toen had ik zaterdagavond gewonnen. En dan de volgende dag komt traditioneel Bavaria bij jou een tap installeren. En dus is morgens om 10 uur. Hè, zijn ze voor de deur. Dat zijn allemaal vrienden en de buurt en het dorp en allemaal anderen. Die komen allemaal bier drinken. Dus ik was al aardig teut. Ik had 8 optredens die zondag ingepland. 8. En ik begon dus al met een redelijke achterstand aan de dag. Want ik had maar 1 uurtje 4 slaap gehad. En s'morgens bij het ontbijt al een blad bier achterover.
En bij de winst de avond ervoor denk ik ook al een paar biertjes.
Ook al een paar. Dus ik was al niet helemaal scherp. en toen moest ik dus nog 8 keer optreden. Maar ja, van de andere kant, weet je, ze leverden allemaal goed op. En dat was mijn inkomen toen, hè. Dat was mijn leven. Dus ik moest die optreden. Ik kan ook niet zeggen, ik zeg een dagje af. Dan kun je het punt 1 niet maken, want je bent publiekstrekker. En punt 2, het was gewoon een bak geld wat er binnenkwam die dag. Ja. Dus begonnen. Bij optredentje 6 was ik er wel klaar mee, hoor. Stond ik ergens weer in een of andere dorpszaaltje ergens in Limburg. En ik had iemand meegenomen om te rijden die dag. Mijn zwager, die had ergens dus nog vlug iets gaan eten. Weet je, je propt ook altijd iets ongezonds naar binnen. Je pakt ergens overal wel een bitter balletje of een stuk fly of zo. Het is echt zo'n ongezonde dagen, joh. En optreden 7 was geweest. En toen moest ik, en ik eindigde hier in Eindhoven bij het Lampengat kampioenschap. Dat was dus weer een ander kampioenschap. Maar ja, dat is keihard op, maar dat staat niet echt heel hoog aangeschreven. Maar gewoon omdat het optreden heel leuk is, ging ik daar ieder jaar naartoe. Of redelijk vaak. En ik was dat jaar als bakker. En die bakker die had een ongelooflijke grapdichtheid. Dat was gewoon grap, 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 bam, bam, bam. Die heb ik echt geschreven voor kampioenschap. Dus gewoon echt zoveel mogelijk grappen in 20 minuten. Allemaal met bakker gerelateerd. Allemaal origineel. Bam, 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 bam.
En ik had optreden 7 gehad. We rijden naar Eindhoven, naar het Lampenveld. Ik lag te slapen in de auto. En Dirk, mijn zwager, Rob, echt compleet helemaal aan gort liep ik die kleedkamer binnen. En dat was natuurlijk kampioenschap. Dus er zaten die andere 6 deelnemers, die zaten er ook. En die zagen me binnenkomen. Echt compleet afgetrokken, helemaal. En ik zag die opwinding in hun oogjes van...
We hebben een kans.
We hebben een kans. Wat hier is wel. Tegen die bakker heb ik een schijf kans. En toen ben ik binnengekomen en ik zag die gezichtjes. En oh, je bent moe, hè? Ik zei, ik ben kapot. Oh, dat vinden we helemaal niet erg. Ik denk, ja, dikke lul. En ik heb een koffie gepakt en ik heb opgetreden. Ik heb gewonnen. Ik denk, zo. Nee, naar huis, die trofee. Ik denk, zo makkelijk laat ik me hier niet kennen. Dus. Maar we moeten het eigenlijk hebben over optredens die niet goed gaan, toch? Eigenlijk,
eigenlijk wel.
Ja, eigenlijk wel.
Deze leek erheen te gaan dat het helemaal verkeerd ging. Maar dit is ook een mooi verhaal.
Nee, het mooie, dat weet je ook. Dat hoe moe je ook bent op het moment dat je het podium opstapt, dan wint de adrenaline het van iedere vorm van vermoeidheid of chagrijn. Bij mij tenminste.
Ja, nou ja, bij iedereen. Het is hier ook al, Arjen Lubach vertelde over een hernia waar hij doorheen heeft gespeeld.
Ja.
Richard Groenendijk met een onmogelijke migraineaanval. En dan toch zijn show doen, afkomen en ook direct weer helemaal instorten.
Ja, ja. Dat heb ik. Ja, ik heb pijntjes. Weet je, dat je een blaar op je hak hebt of zo, waar je de hele dag loopt te trekken benen. En dan je afvraagt, oh, ik moet straks 1,5 uur. Niks, nul. Voelt niks. Je voelt niks.
Nee.
En je komt er vanaf en denkt, oh, kak, die hak. Denk je dan. En denk je, heb je niet dat je in de coulissen staat dat je moet piezen? Heb je dat ook nooit?
Ja, ja.
En dan denk je, oh fuck, als ik me niet, dat, hou ik er nou 1,5 uur vol. Gewoon niet meer aan denken. En dan vanaf kom ik, oeh, piezen. En meteen gaan piezen. Dat is heel bijzonder. Dat je kunt jezelf echt gewoon uitschakelen, ben ik achter.
En in welke shows was dat? Nee, laat ik het anders vragen. Heb je het ook wel eens nodig gehad om jezelf gewoon mentaal uit te schakelen, zeg maar? Dat je echt gewoon zegt, oké, hier moet ik gewoon doorheen. Dit is blijkbaar hoe het vanavond is. En op automatische piloot.
Ja, tuurlijk. Ja, 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 zalen die gewoon van begin af aan laten merken, ja, dit gaan wij niet leuk vinden. Punt. Ik heb ooit opgetreden bij Ajax. Dan hadden ze...
Even ter referentie, we zitten nu op te nemen in het PSV-stadion.
Ja, hardcore PSV-supporter. maar ik heb geen hekel aan andere clubs. En toen vroegen ze wilden een soort verbindend praatje houden voor hun satellietclubs. En dan leek het ze leuk om juist een PSV'er uit te nodigen die wat grapjes kwam maken. Omdat dat natuurlijk de ultieme verbinding is. En dat vond ik heel nobel.
Ja.
En Edwin van der Sar, die kwam voor mij een praatje houden over de jaarcijfers. Nou, weet je?
Over Edwin van der Sar kun je nog wel heen.
Nou, eronderdoor ging niet meer. Want het was saai. Het was saai. Dus de omstandigheden waren niet optimaal. En toen werd ik aangekondigd.
En hoeveel wat gezelschap was dit?
Daar zaten, ik denk, 150 mensen van satellietclubs. Dus allemaal voorzitters of trainers van clubjes waar Ajax contact mee houdt. Waar ze dan de talentjes gaan scouten. En het ging erom dat die weer allemaal voor zichzelf het wiel uit te vinden. Dat ze nou eens onderhand samen gingen werken. Dat ze samen aan scouting gingen. Dat was het hele verhaal. Dus dat ze niet allemaal als losse pionnetjes rondom Ajax stonden. Omdat dat echt één... En mijn verhaal was... jullie werken nu als klein clubje. Hè, als Zeeburgia FC. En jullie kijken dan op tegen Ajax. Bij jullie zijn los. Dus op het moment dat je naar het stadion gaat, ben je ineens voor Ajax. Ja, dan laat je Zeeburgia los, dan ben je voor Ajax. Zeg, dan ben je tegen PSV. Zeg, op het moment dat je de Nederlands elftal speelt, dan ben je voor het Nederlands elftal. En juich je net zo af. Dus daar was mijn verhaaltje een beetje op gestoeld. Ja. Weet je, hoe kleiner je het kringetje maakt, hoe bekromperder dat je denkt. En dat was de insteek van mijn verhaaltje geworden. Maar het kwam er niet meer uit, zeg maar. Nee, het werkte. Het was hartstikke leuk bedacht. Maar als je aangekondigd wordt en de man in de aankondiging, we hebben iemand uitgenodigd die jullie een half uurtje gaat vermaken. En die komt uit Eindhoven, hij is voor PSV. En je ziet echt serieus volwassen mensen omdraaien in een stoel.
Echt?
Volwassen mensen. En die gewoon horen, daar ga ik niet naar luisteren. Stoel omdraaien. En dan moest ik naar boven toe. Ja, dit is kansloos natuurlijk. Hoe En heb je er net een verhaal gehoord over? Nou ja, dus uiteindelijk is het redelijk teleurstellend optreden geworden. Maar ik had niet het idee dat ik daar zelf heel veel aan kon doen. Als er zoveel onwil is in een zaal. Ja. En dan besef je na 5 minuten, ja, dit moet ik gewoon afmaken. En omdat ik anders ook nog eens gekort kan worden op mijn gage die afgesproken is. En ik wil me ook niet laten kennen. Dus je maakt je van, maar dan ga je echt mentaal gewoon je alle scenario's passeren dan met je hoofd.
En hoe lang heb je daar gestaan?
Een kwartiertje, 20 minuten.
Oh, dat duurt lang dan.
Voor het publiek zeer zeker. Ja. Die waren er. Nee, uiteindelijk is ook echt wel gelachen. En ik heb heel. Het mooie was, ik stak de draak met PSV in mijn stukje. Over de kneuterigheid en over het Calimero-gedrag hier. En over dat alle goede voetballers. Ik had een ABC'tje opgemaakt van. Als je alle goede voetballers pakt. Daar zit amper een PSV'er tussen. Omdat de A is van en de B is van. Ik zit ergens bij de M, kom je pas de eerste PSV'er tegen. De rest, daar gaf ik ook grof toe. De basis van de successen in Nederland liggen. En zelfs dan werd het gewoon niet gepruimd. Denk, ja, als er zoveel bekrompenheid in het publiek zit, daar kun je onmogelijk tegenop.
Daar werken. Kan je niet daar doorheen. Gaat,
nee, nee. Dus,
en helpt het dan dat je de ervaring hebt van gewoon. Het stramien, zeg maar, van Tom Praatavonden met oké, ik werk gewoon mijn ding van A tot Z af.
Ja,
als het goed gaat, gaat het heel goed. Als het slecht gaat, dan werk ik hem ook gewoon af.
Dan blijf ik gewoon mijn ding doen. Probeer ik het meest maximale eruit te halen. Maar ja, nee, ik laat me niet snel kennen, nee. Ik ben ook nooit bang, hè. Het is niet dat ik dan achter denk, oh fuck. Dat gaat niet goed. Zo moet je. Nee, joh. Ik denk, ja, we zien wel wat er gebeurt. Ik ben ook nooit zenuwachtig.
Ook nooit geweest?
Ja, tuurlijk wel. In het begin wel. Tom praten, stond zenuwachtig. Echt, heel erg zenuwachtig. Maar op een gegeven moment niet meer. Je leert gewoon ook. Je voelt dat een zaal op jou zit te wachten. En je voelt ook dat jij de controle hebt over wat er gaat gebeuren. En je voelt ook dat op het moment dat jij die controle loslaat, dat je dus overgeleverd bent aan je zenuwen of aan. Wat een zaal denkt of wat, dan is de impact van hetgene wat je vertelt gaat ontzettend omlaag. Hoe meer kracht en zelfvertrouwen jij je shit durft te droppen, hoe groter het effect is. Of dat het nou goed is of niet wat je brengt, het zit er voor een heel groot deel in de manier waarop je het brengt. En als je die manier dus laat beïnvloeden door factoren, dan ben je dat kwijt. En dan is het per definitie bijna. Verloren zaak. Dus ik probeer altijd met zoveel mogelijk overtuiging het podium op te stappen. En dat lukt niet altijd. Ja. Nee. Dus plekken waar ik heel zenuwachtig word. Ja, dus.
Wat voor soort plekken zijn het? Of welke plekken zijn het waar jij zenuwachtig van wordt?
Nou ja, het optreden in Toemler vind ik heel lastig.
En waarom vind je dat lastig?
Ja, omdat ik daar gewoon heel lang in de zaal heb gezeten als toeschouwer. En ook gewoon zelf heel kritisch in de zaal heb gezeten. En wetende, in Brabant echt interesseert me niet op welk podium dat je me neerzet. Het interesseert me totaal niks. Niks maakt indruk. En daar denk ik, ja, maar daar heb ik zelf altijd. Zat ik gewoon te kijken. En dan zat ik allemaal van die knullige beginnertjes die dan flauwe grapjes. En ik zit ook niet heel ver boven het niveau flauwe grapjes. Want ik heb geen heel mooi eigen. Verhaal wat ik kwijt moet. Ik vertel gewoon grapjes.
Ja.
En ik weet wat die mensen denken. Die binnen bij Toemler zeggen, ja, leuk, blijf maar in Brabant. Doe je het leuk. En ik voel daar. Nou ja, daar word ik dan niet heel gelukkig in Toemler. Om daar iets te doen. Dus, ja.
En maar de keren dat je er gespeeld, heb je er wel eens ook gewoon in weekendshows gestaan? Of,
nee,
of is het dan vooral de opnames van
ja, Paddo Bats. Dat soort dingen. Ik mocht af en toe nog wat stukjes daarna, of er was ter opwarming. Ja, het vindt geen prettig podium. Maar dat komt gewoon door de band, de geschiedenis die ik daar heb.
Ja, ik herken het hoor. Ik heb ooit organiseerde Martijn Koning daar shows. Eigenlijk zijn het de. Oh, en nou kan ik niet op de naam komen. Wat stom. Hoe heet het ook alweer? Anyway, het is volledig geïmproviseerd. Achter je hangt een scherm, daar staat een term op.
Ja.
Alsof het je setlist, zo heet het, setlist. Dus je ziet een term alsof het iets is van je setlist. En je moet daarover spelen alsof het je set is. Geen uitvluchten met, oh, maar ik weet helemaal niks over witgoed groothandelaars. Vertel er maar over. En het leuke is ook, ik deed dat. En je ziet dan andere comedians die al 15, 20 jaar, weet ik wat. En ook grote namen van de train. Met dezelfde doodsangst in hun ogen. Met, ik weet niet wat er komt, ik weet niet wat ik ga zeggen. En dat maakte het een heel gelijk speelveld. Sindsdien heb ik het wat minder, maar daarvoor had ik het ook altijd.
Ik weet niet of ik daar aan... Maar dan zou ik... Weet je wat ook is daar? Die druk van die ogen die achterin staan. Dat is het denk ik ook. Dat zo'n setlist ding... Misschien dat ik dat nog wel aan zou durven. Maar niet als ik zou weten dat er 10 comedians achter in de zaal staan... Die als het volledig stilvalt, zo, omdat ze gewoon, ze zijn gewoon keihard uit te lachen. Want dat doe je namelijk zelf ook als er ergens een grap volledig mislukt bij een collega. Die druk, die vind ik wel. Heb je dan ooit aan je idee optreden dat je weet dat er iemand binnen zit waar je heel veel respect voor hebt en dat je dus echt gewoon, dat je voelt al bij je eerste, oh fuck, dit gaat hij ook horen. Oh kak, oh, dit gaat helemaal niet goed.
Ja, ga ik deze grap maken? Oh, maar dit is echt hele.
Ja, dat zou je wel. Wat zou je nu denken? Is hij er nog? Is hij er nog? Hij zal er niet weggelopen zijn halverwege. Van dat soort dingetjes. Ja, dat vind ik... Daar ben ik wel van onderin. Ja. Als er mensen binnen zijn die...
En hoe is dat nu? Want jij staat nu ook gewoon met je eigen theatershow... door theaters door heel Nederland. Dan komt er denk ik ook ander publiek... dat niet per se voor een buurt van 20 minuten komt... maar ook denkt, oh, misschien heeft Rob Schepers mooie inzichten.
Die kennen mijn achtergrond niet. Die komen gewoon naar een... Een cabaretier kijken.
Maar dan krijg je ook een andere verwachtings...
Ja.
Andere verwachting binnen het publiek.
Ja, ja, ik heb daar ook wel eens mijn fouten in gemaakt. Ik heb ooit op een previewavond gestaan in Bussum. En dan mag je een kwartiertje spelen.
Dat is dan aan het begin van het seizoen dat iedereen kort voorproefje krijgt van wat er later in het seizoen te zien
is. Van een beetje de kneuzen die op eigen kracht het zaaltje nog niet van kwart gevuld krijgen. Die gunnen ze al een podiumpje. En dan mag je iets doen voor een zaal. Er zat een spand is daar in Bussum. Er zit 600 man binnen of zo.
Zou goed kunnen.
Zoiets.
Ja.
En dan mocht ik dan mijn dingetje doen een kwartier. Maar dat kan ik wel. Als ze mij zeggen, ik was er nog nooit geweest. Ik hoefde me eigenlijk ook niet eens aan mijn programma te houden. Als je mij zegt, breek voor het publiek wat jou niet kent een kwartier lang de zaal af. Ik heb zoveel materiaal.
Ja.
Ik kan stampen. Dus die zaal die ging helemaal stuk. En dezelfde avond was je al anderhalf keer uitverkocht. En toen hebben ze vlug nog een avond bijgeboekt. 2 avonden uitverkocht. En toen kwam de avond zelf, de optredens. Ja, die mensen hadden dat kwartier stampwerk in hun gedachten. We gaan anderhalf uur gaan we gewoon echt gewoon kramp in de kaakjes gaan we. Ja, het is wel leuk, maar dat tempo houdt geen man vol natuurlijk, nee. Anderhalf uur. Dus ik had hetzelfde aantal grapjes maar al uitgesmeerd over anderhalf uur, zeg maar. Dat is overdreven. Maar je voelde ook, op een gegeven moment halfwege voelde je het publiek denken, ja, maar geef nou eens gas, wanneer komt er... Ja. Dus dan is het verwachtingspatroon, heb ik zelf te hoog geschapen, is het dan? Hè? Geschept?
Het.
Maar, dus dan ben je zelf debet aan. Dus je hebt eigenlijk een verkeerd beeld gegeven van wat je komt doen. Dus ik begin eigenlijk buiten Brabant en Limburg begin ik overal op nul.
Ja, en wat is tot nu toe de pijnlijkste avond in het theater die je hebt gehad?
Ik vond Assen. Assen vond ik... Oh. Jacques D'Ancona zat binnen.
Oh.
Ja, dan moet je van tevoren dus ook niet tegen mij zeggen dat Jacques D'Ancona binnen zit. En als de eerste 3 grappen dan kapot vallen, nou, dan is het gewoon een kansloze avond.
Ja, Jacques D'Ancona, theaterrecensent van Dagblad van het Noorden. En best invloedrijk recensent volgens mij ook.
Ja, daar hoef ik voorlopig niet meer te komen, denk ik. Hij vond mij een iets wat dikkige moppetapper uit Brabant. Ja, in principe raak je de kern van de zaak. Dus daar kon ik niet eens, inhoudelijk niet eens mee oneens zijn. Maar ik heb wel dat mensen een leuke avond hebben gehad. Alleen als je het niet wil zien, dan schrijf je er ook niet op. Dus als je ziet, dan zat iemand hier heel geforceerd flauwe grapjes te maken en dat ga ik schrijven. En niet kijk naar wat de rest van de zaal ervan vindt.
Nee.
Dan kunnen er voor mijn gevoel recensies uitkomen die compleet niet de afspiegeling zijn van wat er die avond gebeurd is. Maar goed... Dus dat is een avond die bij mij ergens met een dik rood omlijnd in mijn geheugen staan.
Want de avond zelf, anders dan dat hij in de zaal zat?
Nee, een zesje, 6,5. Ik ben dan gewoon zenuwachtig. Want er iemand, ik heb ook gezegd, inmiddels tegen het impresario, als er een recensent komt, niet zeggen. Want ik ben er van onder de indruk. Ik ga daar naar spelen. Ook al heeft het geen enkele zin om op die manier je daardoor te laten afleiden. Het gebeurt. En dat heb ik nu 4-5 keer gehad. Ik zeg het maar niet meer, want nee. Ik wil het niet weten.
We zitten in het PSV-stadion. Jij hebt hier je stadiontour gedaan afgelopen zomer. Hoeveel shows had je ook weer hier?
28 in een maand.
Ja, 28. En hoeveel mensen zaten er?
Ja, daar mochten er max 150 in per keer. Dus dat was 28 keer uitverkocht.
Ja, uiteraard omdat het corona was. Niet omdat er niet meer mensen kaartje wilden hebben.
Nee, want eigenlijk mochten er maar 100 in origineel. En toen hebben ze het op mogen schalen naar 150. Maar ik had toen het idee, toen we begonnen te denken, als ik ooit het Philips Stadion kan uitverkopen, is het nu. ik kan het op een cv zetten.
Ja.
En 28 keer, daar komt Guus Meeuwis niet meer overheen. Dus dat, ik verwacht ook ergens ook een of andere wand die nu beschilderd gaat worden.
Maar dus, meer wat ik wilde vragen, want wat is de capaciteit normaal van het PSV Stadion zonder corona gewoon aan een aantal stoelen?
36.000 geloof ja. ik. Ja.
Dus die avond natuurlijk, iedereen komt voor jou, weet ook dat dat de gimmick is, er mogen er zoveel in. Dan werkt dat, maar je staat met een heel klein aantal mensen eigenlijk in een enorme bak.
Ja. Ja, het was niet optimaal.
Hoe was het qua spelen?
Lastig.
Ja, toch?
Ja, ik vond het heel lastig. Ja. En ik had een nieuwe show geschreven natuurlijk. Het was gewoon 1,5 uur coronamateriaal, had ik geschreven. En dus ook niet kunnen try-outen. Want ja, het plan ontstond ergens begin juni. En begin juli begon de tournee, want we hebben heel snel gehandeld. En niet kunnen try-outen. En ik ben ervan overtuigd dat het materiaal wel van een heel groot deel gewoon precies is zoals ik normaal gesproken mijn materiaal ook doe. Want stukjes daarvan gebruik ik nu even tijdelijk voor mijn try-out van mijn nieuwe show. En het effect in een theater is zoveel malen beter dan dat het hier op die tribune geweest is. Dus mijn eerste show, ik geef altijd een cijfer, hè, aan mijn show. Om het een beetje te kunnen plaatsen.
Ja.
De eerste shows die ik hier in het stadion gegeven heb, die kwamen echt niet boven de 6 uit. Het was het 4 of 5, zeg maar.
Oeh.
Ja, ik was compleet, totaal ontevreden over. Maar op een gegeven moment heb ik dat bijgesteld. Want als je er 15 keer gespeeld hebt, ook met stukken, ook grappen erin waarvan je weet wat zo. Ik ben er grappen in gaan verwerken om te testen, wat doet die grap op dit moment hier?
Ja.
Wetende wat hij in de theaterzaal deed. Ja, dan kan ik een afweging maken van, nou, dit is het maximaal haalbaar. Je hebt namelijk te maken, je zit in een stadion met 150 mensen in een plek waar er 36.000 in kunnen. Je zit buiten. Het is overdag, want het begon om 8:15 volgens mij, of 8:15, maar dan is het nog licht.
Ja, midden zomer.
Het geluid is ruk, want het galopt natuurlijk als een tering, want het is ingesteld op een volle tribune. Dus het geluid was lastig.
Speelde gewoon over het stadion
gelijk. Nee, er was ook wel boxjes bij. Maar ze konden niet alleen puur alleen met de boxjes spelen. Goed, technisch verhaal. Ja. Dan moet je Danny vragen. Danny is de technicus van PSV. Kon niet anders geregeld worden als nu.
Kunnen we het zo doen, Danny?
Danny, ja. Hey. maar beter dan dat. En had ik niet de tijd om het te ontwikkelen, zeg maar. Het was geen dag rust, hè? Dus ja. Iedere dag kon ik wel iets schaven. Maar s'avonds stond ik er weer. En ergens halverwege de tour had ik wel in de gaten. Nou, weet je, die eerste 4 en 5 waren ook gewoon prima 6.
Ja.
Maar mijn verwachtingspatroon was te hoog. En ga maar in je eentje zitten lachen op de tribune. Dat is al lastig. Hè? Je zat een tweetalletjes, soms 4 hooguit. Maar daaromheen was alles leeg.
Ja, en ook nog met afstand ertussen.
Dus, ja, dat bedoel ik. Daaromheen was alles leeg. Ja. Dus dat. Dus je had die corona-afstand. Dus je lacht al minder. Dat is lachschaamte. Ja, dus je gaat je eentje te lachen, dat is heel raar, dus dat doe je niet. En als je lacht, dan vervliegt het buiten in een stadion. Dus ik kreeg heel weinig. Ik kreeg wel terug, maar totaal niet wat ik gewend was vanuit het theater. En daar heb ik aan moeten wennen, maar op een gegeven moment heb ik gewoon voor mezelf kunnen bepalen. Nou, weet je, en uiteindelijk zaten er nog steeds wel 6 tussen. Maar het merendeel was tussen de 7 en 8.
Ja.
Maar het gaf niet de voldoening die een tonpraatzaal of een theaterzaal geeft. Nee. Wat niet wegneemt, dat avonden gewoon heel geslaagd waren. Hè? Want mensen vonden het fantastisch. En gewoon door dat je op die tribune zit, dat je kon dineren en drinken op het veld.
Ja, het is een geweldige setting.
Ja,
het
is dat maakte die 25% die voor mijn gevoel de show minder was dan theatershows, maakt dat ruimschoots goed. Maar dat betekent ook dat je het niet nog een keer kunt doen. Want dat verrassingseffect.
Dat is eraf. Ja. Wat is het allerlaagste cijfer als laatste vraag? Wat is het allerlaagste cijfer wat je ooit bij een show jezelf gegeven hebt?
Nou, het is toch wel een 2 geweest, hoor.
Ja. En weet je de show ook nog?
Nee. Ik vond de allereerste show hier in het stadion vond ik echt heel slecht. Nee. Nou. Soms ga ik gedurende een optreden richting de 2. Mag ik nog één anekdote?
Ja.
Ik stond in Almere in het Kaftheater.
Ja.
In een line-up avond. Met Wilco.
Wilco Terwijn, ja.
En het is Almere. En ik speelde daar een paar weken later. Speelde ik daar ook in het theater. Dus ik denk, van, tof, leuk. Sowieso onontgonnen gebied voor mij. Dus dat is een gebied veroveren. En ik denk, ja, als ik dat nou goed doe, dan is dat zaaltje dadelijk ook vol.
Ja.
Ik ging knallen, dacht ik. Ik had 20 minuten. Ik denk, ik ga gewoon wam, ik ga er volle bak in. Ik ga alle dingen doen waarvan ik weet dat ze altijd en overal werken. En ik begon. Ik werd aangekondigd. Ik begon met een stukje over de frequentie van seks, dat die afneemt. Ik ben al 25 jaar bij mijn vrouw. En daar had ik een stukje in mijn theatershow, lopende theatershow. Ik dacht, ah, dat is leuk. Dan kan ik meteen de interactie zoeken. Daar ben ik goed in. En dan kan ik meteen knallen. En vanuit daar kan ik daarop doorpakken, daarop door. En ik begon dus daarover te vertellen, over seks en over... Ik kan de setting uittekenen als je wil. Ik weet precies hoe het was. Dat was gewoon een clubsetting.
Ja.
Ik ging eerst naar het tafeltje links voor mij. Er zaten twee meiden, jonge meiden. Dus dat was, ik zei, nou, jullie moeten toch? Ja, eentje was vrijgezel en eentje die had een vriend. En ja, dat was nog behoorlijk mooi. Daarna zat een getrouwd stelletje. Dat is natuurlijk kort mogelijk. Daar kun je de goede af. Hè? Dan kun je gaan afwegen van, nou, weet je, jullie doen het zo vaak. Ja, dan zal jullie wel op dit niveau. Dat gebeurde.
Ja.
Vervolgens kom ik bij tafeltje 3. En dan zat een jongen van, ik denk een jaar of 18, met een oudere man. En dat had ik dan niet echt gezien. Dus ik was natuurlijk ook een beetje zenuwachtig. Dus ik begon, het ging allemaal goed. Leuk. En het publiek dacht, oh, leuk. Een leuke interactie. En ik kom bij dat tafeltje met die jongen. En ik vraag aan die jongen, heb je ooit al seks gehad? Vroeg ik. Want ik zag wel dat hij is geen 12. Hij is al in ieder geval op. En toen zegt hij, jazeker, 1 keer onvrijwillig met mijn oom toen ik 6 was. Nou. En toen dacht het publiek, weet je, als hij hieruit komt, dan kopen we een kaartje. Daar hoor ik ze denken, maar ik had het niet goed. Ik denk, dat heb ik niet goed verstaan. Dit kan niet. Dit zeg je niet. Maar toen zag ik die vader in elkaar krimpen, met zijn hoofd in zijn handen op de tafel. Ik denk, ja, dus ik voel, toen was ik gestomd. Ik denk dat ik het verkeerd verstond. Ik zeg, wat zei je nou precies? Nee. Ja! Omdat ik dacht, ja, maar dit zeg je niet. Je zegt niet 1 keer toen ik 6 was onvrijwillig met mijn oom. Dat zeg je niet. Dus ik denk, dat kan hij niet gezegd hebben. Of het was een grapje. Ik denk, dat kan niet. Dus ik vroeg het gewoon nog een keer. En herhaalde het gewoon nog een keer. En die kilte die toen in dat zaaltje hing, dat was ongekend. Ja. En toen zag ik wel redelijk, in mijn hoofd zag ik zo'n putje, maar dan de letters carrière weg. Dat was het. Klaar, want dit komt morgen op Dumpert. En dat was het, Rob Schepers. Hier gaat je. En dus hij herhaalde 1 keer toen ik 6 was, onvrijwillig met mijn oom. En toen heb ik hem aangekeken. Toen zei ik, dan gaan we terug naar de wijven. Toen ben ik terug naar het tafeltje links gegaan. en toen op de een of andere heeft me dat gered. Want ik dacht toen echt, ja, dit wordt optreden, dit gaat naar de minkant, ja. Dacht ik. omdat ik daar zo simpel overheen stapte door weer terug naar die meiden te gaan en dat volledig, in dit geval rechts te laten liggen,
ja.
Heb ik me daar gelukkig mijn vege lijf weten te redden. Maar als dat gebleven was waar, op het niveau waar het toen was, dan was het op een nulletje geëindigd, denk ik. Ja. Dus, ik ben niet heel vaak heel ontevreden. Meestal gaat het wel goed. Sommige delen van het land zijn gewoon uitbundiger dan andere delen van het land. Ik kan wel zeggen dat ik gewoon in de grote zaal in Goes gespeeld heb, bijvoorbeeld. Er zaten maar 48 mensen, maar ik stond wel in de grote en ik kwam binnen. En
zei, ja, het ben niet druk, hè?
Ik zei, ja, dat volgens mij niet heel veel, hè?
Nee, 48.
Ik zei, 48, dat is niet... Ik zei, en hoe groot is die zaal? Ja, 700. Ik zei, ja, maar hoe zit ze een beetje bij elkaar dan? Oh, geen idee. Ik zeg maar, zou je in ieder geval kunnen organiseren dat ze in ieder geval nog als een groepje bij elkaar komen te zitten? Ja. Want ik kan toch een 700 zaal met 48 mensen is toch niet te bespelen?
Dat gaat niet.
En ja, gaan we organiseren. En dan kom op, niks georganiseerd. Alles zit gewoon plukjes door heel de zaal heen. Ja, en ik vroeg het aan ze, maar er gaat natuurlijk niemand gaat dan verzitten. Niemand. Dus ja, het was gewoon een beetje pissig. Vond ik geen leuke optreden. Maar ik vond het optreden zelf... Ik heb iedereen nog een boekje mee naar huis gegeven. Ik zei, weet je, ik vond het zo leuk dat jullie er waren. En jullie gewoon hebben een leuke avond gehad. En ik wil jullie bedanken voor het feit dat jullie wel gekomen zijn. Ik kreeg allemaal een boekje als je daar even wacht. En ik kom naar je toe en signeer ik een boekje voor jullie. Voor iedereen. En dus uiteindelijk is het een heel leuke avond geworden. Waren het niet... Dat ik eindigde met de traditionele naborrel in de foyer met de mensen van daar, weet je, met de technicus die zat er en mijn technicus zat er en een vrouwtje achter de bar die verkocht chips en toen zei die vrouw van ja, het was niet veel hè vanavond. Was niet veel. Het is toch geen manier om iemand...
Nee.
Aan het einde van de avond nog eventjes... ik ben laatst, overigens even tussendoor... Ik ben laatst... Je hebt elkaar al gezien in
Pepijn.
Ja. Moest ik twee keer ook. Maar ik moest de dag daarna in Berlicum staan. Dat is het zaaltje waar Pieter Jouke over vertelde hier in de podcast. Waar achter de schermen dat ze de techniek al open hadden gedraaid. Waar hij stond te fluiten en te zingen. Ik was daarbij. In dat zaaltje stond ik. En... het werd ik aangekondigd, de eerste show, leuk. En toen had ik dus een half uurtje rust, drie kwartier. En toen kondigden ze mij na de show weer opnieuw aan. Zeiden ze, ja, en heeft er al eentje gehad net, dus hij zal wel heel erg moe zijn. Dus, maar ja, het is voor hem ook hard werken. Dus geef hem een groot applaus, dan gaan we er toch nog proberen iets van te maken. Jee, zo, hallo. Hey, hè? Nou, het was eventjes, hier is de startstreepje, maar 10 meter achter staan. Probeer de 100 meter sprint maar te winnen, dan gaat hij me winnen.
Oh, dus, jezus.
Maar we hadden het nou over. Ik was iets anders aan het vertellen.
Grootzaal Goes, naborrel, vrouw met chips.
Ja, ja juist. En die vrouw met chips. En die zei van, ja, het was niet veel. Het was niet veel. Ik zei, ik vond het hartstikke leuk. Prima avond, een fijn gehad. Ja, oké. Okay, ja, het zal wel, ja, als je daar tevreden mee bent. Nou ja, maar zo'n raar gesprek. En toen zei Sam, mijn technicus, die zei, we moeten morgen naartoe. Ik zei, morgen gaan we naar, volgens mij, de Veghel of zo. Grote zaal. Ja, dat is vol. Dus Sam die zegt, morgen Brabant? Ik zeg, ja, ik zeg de Veghel volgens mij. En toen zei ze, vinden ze daar wel leuk in Brabant? En ik val niet snel uit mijn rol, hè?
Oh, wat een
sfeerbeest. En dan heb ik gezegd van, ja, joh, ik weet niet hoor. Ik sta morgen van 700 man. Jij zat hier morgen wat chips te verkopen. Dus ik zeg, de groet, ik ben er van tussen. Toen ben ik gegaan. Denk, ja, weet je. Wij zijn er nou toch voor manieren om iemand nog eventjes zijn 2 uur durende rit naar huis mee in te sturen. Vinden ze daar wel leuk. Dus nooit meer terug geweest trouwens. Maar ja, dus nee, ik vind het voornamelijk gewoon heel leuk. En er zitten af en toe gewoon klote optredens tussen. Maar is het goed ook? Dat heb je toch nodig? Je moet vooral niet het idee hebben dat je het altijd maar op eigen kracht kunt doen. Je moet de kracht van de rest heb je nodig om te kunnen overleven. En af en toe moeten er gewoon kut optredens. Het mooie is, als je een kut optreden gehad hebt, het optreden daarna is altijd goed.
Dat sowieso.
Heb je dat ook?
Ja. Nou ja, als je een kut optreden hebt en die daarna is nog kutter, dan heb ik nooit gehad
dat ik 2 kut optredens na elkaar had. Dus blijkbaar is dan dat eerste kut optreden toch deels bij mezelf te zoeken. Dat ik onvoldoende focus heb gehad, onvoldoende op de situatie heb ingespeeld. En dat ik daar mee op scherp ben gezet. En dat ik bij het optreden daarna gewoon me daarvan hersteld heb. Dan weet je ook, dan heb je iets verkeerd gedaan bij dat kut optreden. Dus ik vind het niet erg kut optredens. Die horen erbij en maakt je uiteindelijk alleen maar sterker, denk ik.
Precies. Dankjewel, man. Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed.
of meld je aan voor de nieuwsbrief. Dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets. Elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!